Welkom bij Radio Maria.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Van harte welkom, beste luisteraars, in deze nieuwe uitzending van De Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met zuster Kasia van de Passionistinnen in Tiene, waar we binnenkort met Radio Maria eigenlijk als geheel naar verhuizen, hè, naar het gebouw waar jullie klooster ook is, zuster Kasia. En vandaag gaan we met u in gesprek over u, over uw congregatie, over de verhuis van Radio Maria, over de heilige Paulus van het Kruis, over moeder Martha, heel veel stof om te bespreken en waar we onze luisteraars natuurlijk ook een beetje vertrouwd mee willen maken. Wilt u misschien zichzelf eerst voorstellen aan ons? U bent zuster Kasia, u woont al een tijd in België, maar kan u zichzelf misschien verder even voorstellen aan ons? Ja.
Goedendag allemaal, ik ben zuster Kasia, maar dat is, ik noem in feite zuster Katarzyna Swiderek. En ik ben van de zusters Passionisten van de heilige Paulus van het Kruis. Dat is echt de naam van mijn congregatie. En ik woon al in België 18 jaar. Dus dat een grote stuk van mijn leven is hier in België. En ik ben echt heel gelukkig dat in die jaren ik mag leven samen met mijn Belgische medezusters. Nu allemaal zijn vertrokken naar de hemel. Die zijn bij onze lieve hier en ook met moeder Martha. Ik ben blij om hier te dienen, de kerk. En dat voor mij is echt belangrijk, omdat ik heb nooit gedacht dat ik ben naar België gekomen alleen voor een korte tijd. Maar die korte tijd ondertussen is meer van 18 jaar geworden. Maar nu van de perspectief van de jaren, ik ben heel dankbaar aan God dat die heeft me geroepen om hier te zijn, om hier zijn evangelie ook te verkondigen zoals ik kan. Op zo'n gewone, simpele manier leven samen met de oude zusters. En dat voor mij was een bijzondere experientie. En ja, ik ben echt blij.
Ja, en u zegt, er zijn heel wat zusters overleden doorheen de jaren hier in België. U woont hier nu al 18 jaar. Hoe is het een beetje geëvolueerd doorheen de jaren toen u hier terecht kwam? Hoe zag jullie gemeenschap eruit en hoe ziet ze er vandaag de dag uit?
Ja, als ik ben naar België gekomen, dat waren 7 Belgische zusters. En wij waren 2 Poolse zusters. En zo, aan het begin allemaal waren de zusters nog een beetje zelfstandig. Dus waren bezig in de parochie, in de koor. Dat was plezant om hier en daar iets te doen. Ook als wij aan het begin hadden moeilijk met taal. Maar wij hebben dat geleerd in een school en ook tussen de zusters en tussen de mensen die kwamen bij ons in onze huis. En als u bent in die land, dat is een beetje meer gemakkelijk om die taal te leren. Dus langzaam is zo gebeurd dat ik trek mijn plan. Ik weet het, dat ik spreek niet zo misschien perfect en heel, heel goed, maar ik probeer mijn plan te trekken zoals ik kan en ik hoop dat de mensen kunnen me goed verstaan en begrijpen wat ik wil zeggen.
Zeker. U komt toch maar, U komt toch maar mooi een interview van een uur geven, hè? Dus het is zeker goed verstaanbaar. En dat waren 7 Belgische zusters. En jullie zijn dan met 2 Poolse zusters toegekomen, een 18 jaar geleden. U bent daar vandaag de dag nog altijd, na 18 jaar. De andere Poolse zuster, is zij er ook nog? Of?
Nee, die andere zuster, als ik ben gekomen, was nog andere zuster. Maar na een jaar, zij moest terug gaan naar Polen. Zuster Agnieszka. En daarna is andere zuster gekomen, zuster Nina. Maar na verschillende jaren, dat was een zuster die was verpleegster. Dus dat was goed aan te passen bij al de zieke zusters. Maar ondertussen, wij moesten een communiteit in Frankrijk sluiten. Dus de zusters van Frankrijk zijn naar België gekomen. En dus zuster Nina is teruggegaan naar Polen. Omdat bij de Franse zusters is gekomen een Poolse zuster, die was ook daar. En zo, wij zijn geworden nog meer internationale communiteit. Met Franse, Poolse, Belgische en ook een zuster Japanse die ooit Brazil is. En zij leeft nog. En zo, zo'n beetje geëvalueerd in die jaren. Wie is vertrokken naar de hemel, wie is vertrokken naar eigen land en wie nu is gekomen op die manier.
Ja. En dat gaat dan over jullie gemeenschap hier nu in Tiene. Maar als we kijken naar het bredere plaatje, u bent zelf binnengegaan in Polen bij de zusters Passionistina, of de zusters Passionisten van de heilige Paulus aan het kruis. Als ik het goed heb, op het moment dat de congregatie nog maar kort in Polen aanwezig was.
Ja.
Dus u bent een van de eerste zusters in Polen die bij de Passionisten is binnengegaan.
Ja, inderdaad. Elke zuster heeft een nummer. Ik heb een nummer die is 11. Dus dat betekent dat ik ben zoals de 11e meisje gekomen in die congregatie in Polen. Hè? Mm-hmm. Omdat onze congregatie is groot in de hele wereld. En misschien niet zo groot zoals veel andere congregaties, maar wij zijn in de wereld rond 1000 zusters nu. Dus, maar in Polen, ik ben zoals 11e gekomen. Maar waren ondertussen veel jonge meisjes die zijn binnengekomen, maar die zijn niet allemaal gebleven. Wij zijn nu in Polen en in België. Wij hebben ook een communiteit in Italië. Rond 30 zusters. Dat is misschien niet zo groot en weinig. Maar wat wij willen doen, dat de blijde boodschap van de Heer brengen bij de mensen. En de liefde die God heeft ons geschonken en gelaten ons zien dat aan de kruis, dat wij willen incarneren in ons leven en wij willen dat verder geven aan de mensen die komen bij ons, die bellen naar ons, die zijn in onze omgeving en die zijn dicht bij ons.
Echt op de plaats waar jullie zijn, de liefde van God incarneren.
Inderdaad.
Ja. En zuster, u zegt, wereldwijd zijn we met zo'n 1000 zusters. Ja, dat is toch heel wat. We hebben het al gehad over Polen, Italië, waar u zelf ook een tijd gewoond hebt. En dan Franse zusters. In Frankrijk, zijn er nog passionistinnen?
De Frankrijk zijn nog zusters passionisten, maar zijn de zusters die zijn gekomen van Congo. Wij hebben daar 2 gemeenschappen, 2 communiteiten. Maar omdat Belgische zusters, zusters van moeder Marta, hebben gewerkt in de missie en daar hebben begonnen met de Congolese zusters. En zo, misschien ik moet dat zeggen, dat moeder Marta heeft gesticht een congregatie die was voor missiewerk. En zij heeft begonnen, de zusters sturen naar missieland, dus naar Congo. En daar waren veel Belgische zusters aan te werken, maar zonder de nieuwe roeping te ontvangen. En dat was zo'n beetje, misschien niet gemakkelijk voor de zusters zelf, maar in de jaren na de Tweede Vaticaanse Concilie, de zusters moesten zoeken een andere congregatie, omdat dat was, zoals wij nu zijn, een kleine groep van 30 zusters, dus was het een kleine congregatie. En in Ier-België hebben niet gevonden de zusters met de passie spiritualiteit. En hebben gevonden de zusters in Italië, de zusters passionisten van de heilige Paulus van het Kruis. En toen, moeder Martha heeft gevraagd aan onze algemene overste om verder te leven samen. Maar dat was precies aan het begin alles wat super en zo leuk en tof. Maar plots, van de bisdom is iets gekomen dat mag niet verder die gebeuren, die fusie van de twee congregaties. En toen moeder Martha heeft gezegd, zusters, blijf maar rustig. Als dat gaat niet gebeuren tijdens mijn leven, dat gaat zeker gebeuren na mijn dood. En inderdaad is zo gebeurd dat een jaar na de dood van moeder Martha is opnieuw een informatie, een brief gekomen bij de zusters dat die mogen verder zitten, die fusie. En sinds jaren 68 de fusie is gebeurd. Dus de congregatie van moeder Martha, die zij heeft gesticht, dus zusters passionisten missionarissen, zijn geworden zusters passionisten van de heilige Paulus van het Kruis. En zo van die moment de twee congregaties stappen verder in leven samen.
Ja.
Ja, nu de laatste Belgische zuster is overleden. Dat was zuster Angel van den Bergen. Zij heeft echt veel gedaan voor de zaak van moeder Martha. Zij heeft jaren gewerkt aan de voorschriften, aan de alle dingen die moeder Martha heeft geschreven. En ook zij was de levende getuige van de leven van moeder Martha.
Zij heeft haar echt gekend.
Ja, zij was samen met moeder Martha, ik denk 15 of 16 jaar geleefd. Dus zij had een mooie herinnering van moeder Martha en ook andere zusters, zuster Etienne, zuster Virginie, zuster Fides. Die zusters hebben echt gekend moeder Martha, dus als die waren bezig aan te vertellen, dat was echt plezant en mooi om te horen van iemand die heeft niet alleen gehoord om te vertellen, maar heeft met die heilig geliefd.
Ja. Want zo wordt ze eigenlijk wel beschouwd binnen de congregatie, hè? Als een heilige.
Ja, inderdaad. Nu, op die moment, wij hebben vier onze zusters. Die zijn... de proces van zaligverklaring is in de loop. Mm-hmm. Dus moeder Martha, onze stichter is Maria Magdalena Frescobaldi Caponi. En nog andere twee zusters, zuster Carmelina, een zuster, Italiaanse zuster, maar ooit Canada. En ook zuster Antonietta Farani, zij was ook Italiaanse, maar ooit Brazil. En dus wij hebben in verschillende landen de heiligen, de proces van zaligverklaring is nu in de loop.
Ja, want om het beeld nog iets duidelijker te hebben van de verspreiding van de congregatie wereldwijd. U haalt Canada aan, Brazilië, Congo. Waar zijn de zusters fassonisten van de heilige Paulus van het kruis nog aanwezig in de wereld?
In Spanje, in Portugal, in Afrikaanse landen, verschillende, in Tanzanië, Nigerië, Congo. Wij hebben ook verschillende communiteiten in Australië, in Filipijnen, Indonesië. Wij zijn bijna in 30 landen.
Ja.
Okay. Dus dat is een...
Ja. En ja, voor de luisteraars, dus om het helder te krijgen, de zusters passionisten hier in België zijn eigenlijk gesticht door moeder Martha en zijn dan later, eigenlijk na het leven nog van moeder Martha, bij de zusters Fassonistine van de heilige Paulus van het Kruis één congregatie gaan vormen. En dus die zusters Fassonistine zijn, ja, uw congregatie dus, zijn gesticht door de heilige Maria of de eerbiedwaardige. Ja, Maria Magdalena Cristobaldi, zo is het, hè?
Frescobaldi.
Frescobaldi.
Ja. Ja, dat is een Italiaanse vrouw. Die is getrouwd en zij was moeder van 4 kinderen. En 3 meisjes zijn overleden, toen waren de kleine nog. Geen enkel van die 3 meisjes was 2 jaar geworden. Maar haar zoon Gino is groot geworden en die is ook getrouwd, had kinderen. En dat was een van de zo grote pedagogen in Italië. En mijn moeder Maria Magdalena, zij gaat door die experientie van lijden, zij heeft niet haar hart gesloten, maar tegenover geopend. En zij heeft gezien dat rond haar waren veel jonge vrouwen, meisjes, die hebben gevoeld tekort van de liefde van hun naasten en zij heeft dat aan die meisjes geschonken door haar opende hart, maar ook de deur van haar huis. Zij heeft gezien dat veel van die meisjes die zij heeft ontmoet in de ziekenhuis, dat die hebben nodig misschien niet zoveel van de wonden te verzorgen, maar zij heeft gezien dat die hebben meer nodig van zielen te verzorgen. En zo, zij heeft gezien dat veel van die jonge meisjes, die waren door armoede op de straat gekomen. En zonder eten, zonder werk, die waren gemakkelijk zoals prostituten geworden. En Maria Magdalena heeft gezien dat de enige medicatie, ik kan zeggen, dat is in lijden van Jezus, enige medicatie voor die liefde tekort. En ja, dat is zo dat Maria Magdalena heeft gezien dat in deze wereld is nodig laten zien de liefde van God, die door Jezus is gekomen op de wereld. En zij heeft gezien dat in die donkere dagen, donkere tijden, dat enige licht die wij kunnen vinden, dat is onder de kruis. En daar is de medicatie, ik kan zeggen, voor alle ziekten, voor alle lijden die was toen, maar ook is nu vandaag. En zo, Maria Magdalena heeft in jaren 1815 gesticht een congregatie van de zusters passionisten van de heilige Paulus van het Kruis. En maar ik wil misschien nu meer vertellen over moeder Martha. Moeder Martha, zij heeft zelf niet gekend Maria Magdalena. Maar door de omstandigheden, zij heeft gekend onze zusters, toenmalige onze overste, algemene overste, En ik weet het dat als ik voor verschillende gelegenheden, ik was in Rome en ik heb onze moeder, die was jaren in de jaren van moeder Martha, zij heeft altijd gedacht over moeder Martha met een grote, opende hart. Zij heeft elke keer gevraagd, hoe voelen de zusters in België? En dat was iets bijzonders, dat wie heeft een keer ontmoeting gehad met moeder Martha, dat was precies onmogelijk om die persoon te vergeten. En door Madre Tomasina, ik heb die kans gekregen om een beetje te beseffen wat betekent ontmoeten een heilige persoon.
Dus de persoon van moeder Martha heeft echt indruk gemaakt op iedereen die haar ontmoette?
Ja, ja. Inderdaad. En ook veel mensen die als... ik ben 18 jaar naar hier gekomen en dat was bezig. Zo die proces van zaligverklaring. En toen verschillende mensen kwamen in onze huis om te getuigen van... om te getuigen van de leven van moeder Martha. En dat is bijzonder dat iedereen heeft verteld, ja, Monsignor van Kalster, toen leefde nog, die had ontmoeting met die personen, maar ook wij, die hebben de deur geopend aan die personen, dat wij waren getroffen van warmte, wat over welke de personen hebben verteld over moeder Martha. Dat die waren altijd zo goed ontvangen, met heel begrip, met zo warmte die door moeder Martha hebben gevoeld. En ja, dat is iets bijzonders. Zij had altijd tijd voor elke persoon. En zij heeft nooit aan niemand gelaten voelen dat is nodig alles vlug doen, omdat zij heeft geen tijd tegenover. Zij was altijd zo geopend met... ja, dat de mensen bij haar hebben echt goed gevoeld.
Terwijl zij ook veel geleden heeft in haar leven.
Ja, inderdaad. Zij had veel geleden en zij heeft ook veel geleden zo in haar ziel. Haar papa was niet zo gelovig. En zij heeft ook eigen leven geofferd voor de bekering van zijn papa. Maar zij heeft ook veel gebeden voor de priesters. De zusters hebben me altijd verteld dat moeder Martha heeft echt veel gebeden voor de priesters. En ja, voor de missiewerk, dat was normaal. Ook al zij zelf was nooit in de missie geweest. Maar zij was door altijd goed bezig met wat... zij heeft dikwijls de brieven geschreven aan de zusters. En inderdaad, wij hebben in ons archief veel, veel brieven van moeder Martha, veel correspondentie met haar, met de zusters die waren in de missies. En ook met verschillende personen die waren hier in België, die hebben aan haar geschreven, raad gevraagd. En wij hopen dat in de loop van nu, van de jaren, dat kunnen die brieven de licht zien.
Ja. Want ze zijn zorgvuldig bewaard gebleven, hè, door de congregatie.
Ja. Inderdaad. De zusters hebben alles bewaard. Na de dood van moeder Martha is niks weggegooid. Alles, de kamer waar moeder Martha is overleden, de zusters hebben gesloten. Dus daar was niks weggehaald. En op die manier alles, in een bijzondere manier, ik kan zeggen, alles van moeder Martha is gebleven. Ook haar zakdoekjes, haar kleden, lakens, alles wat moeder Martha heeft gebruikt, is gebleven. En we hebben tot nu toe met een hoop dat in de toekomst we kunnen ook die kleden en stoffen gebruiken als zij zalig wil klaar worden. Dat als... we kunnen dat gebruiken voor de prentjes. Inderdaad, zelfs de reliquie.
Ja, want dat is misschien ook wel even de moment om te vertellen over de plaats waar het klooster is, waar jullie nu zijn. Het is niet het oorspronkelijke gebouw dat gebouwd is door moeder Martha, of in de tijd van moeder Martha, maar ze is wel begraven op de plaats waar het klooster nu nog staat. Hè?
Ja. Ja. Omdat het oude klooster is afgebroken. Als wij zijn verhuisd naar het nieuwe klooster, de oude klooster was afgebroken. Maar de graf van moeder Martha was in de tuin van de zusters, waar was de grot met onze lieve vrouw van Lourdes. En daar in die grot binnen was de graf van moeder Martha. En achter de grot waren ook begraven andere zusters. Maar nu alle zusters zijn uitgraven en zijn verplaatst naar een kerkhof, gewone kerkhof. En de kist met lichaam van moeder Martha is gekomen onder in een graf die zit onder onze kapel. In een...
een tombe?
Ja, in een tombe. En... dus zo de mensen kunnen bij moeder Martha komen bidden en vragen voor alle zaken, voor alles wat nodig hebben. En moeder Martha is goede vork voor sprekers bij goede God. Wij weten dat veel mensen hebben de gave gekregen, die hebben bijvoorbeeld bij moeder Martha geweest om te vragen voor een kindje. De koppels die waren getrouwd en die hadden moeilijk om zwanger te worden. En zijn verschillende keren bij moeder Martha geweest. Dus dat betekent dat moeder Martha is goede... Zij spreekt goed bij goede God voor de mensen die vragen aan haar de hulp. En zo ook met de verschillende ziekten zijn mensen geweest. Was een tijd, ik kan zeggen 10 jaar geleden, dat wij hebben begonnen ook met rond de 10 zo in verschillende parochies te gaan om te getuigen over moeder Martha. Omdat wij hebben beseft dat veel mensen hebben niet gekend moeder Martha. Hebben in Tienen zelf hebben gezien een grote klooster, maar hebben niet gehoord over moeder Martha. Jaren geleden was een boek gekomen, geschreven door Hilde Roemens, maar wij hebben beseft dat veel mensen sowieso hebben moeder Martha niet gekend. Misschien omdat zij was altijd in die klooster zo gesloten, niet veel buiten gegaan, maar zij had enorm rijk leven achter die muren. En ja...
Een verborgen heilige een beetje.
Ja, inderdaad. Ik denk dat de heiligen zijn zo stille mensen. Die maken niet veel lawaai, maar die... hebben zo... Die leven op die aarde, maar tegelijkertijd precies leven in een andere wereld. Hè? En moeder Martha was iemand zo... dat zij was hier op aarde tussen haar zusters, maar tegelijkertijd zij was bij Jezus. En dikwijls de zusters hebben gezegd dat zij... Bijvoorbeeld tijdens de gebed, meditatie of officie. Als de zusters hebben gebeden, dat zij heeft soms gevraagd aan de zuster die was naast haar, of zij heeft iets bemerkt dat zij was verstrooid. En niemand nooit heeft iets zo beseft, maar zij was bezig. De zusters hebben dat beseft pas na haar dood door de lezen haar schriften, zo precies dagboek, dat zij was dikwijls met lichaam, zij was aanwezig hier tussen de zusters, maar met haar ziel, zij was bij Jezus. En ja, ik denk dat mensen die hebben die relatie zo diep, zo hard met God, dat die hebben niet nodig om dat die zijn gekend in de wereld. Hè? Omdat, ja,
ze hebben alles.
God is genoeg. Hè? Ja. God is alles wat wij hebben nodig.
Het is een goed moment om er muzikaal even tussenuit te gaan. En dan spreken we dadelijk verder ook over de heilige Paulus van het kruis. Want moeder Martha noemde zichzelf dochter van de heilige Paulus van het kruis. En ook over de spiritualiteit van de passie waar u ook al even over gesproken heeft.
Love.
Welkom terug, beste luisteraars, in De Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met zuster Kasia, zuster passionist van heilige Paulus van het Kruis. Afkomstig uit Polen, daar bent u binnengegaan, maar nu al 18 jaar woonachtig in het klooster van de zusters passionisten in Tiene. De Belgische tak eigenlijk is gesticht door moeder Martha, waar u daarnet al over gesproken heeft, voor wie er momenteel een proces tot zaligverklaring loopt. Zij noemde zichzelf een dochter van de heilige Paulus van het Kruis, de stichter van de passionisten en de zusters passionisten. Ja, die zijn er dan eigenlijk laat providentieel uit voortgekomen. U heeft iets voorbereid om onze luisteraars kort te introduceren met deze grote heilige, die ook veel geschriften nagelaten heeft. Een leven, denk ik, waar heel veel over te vertellen valt. Maar u heeft iets voorbereid, zodat we toch een kleine inleiding krijgen op wie hij was.
Ja, inderdaad. Ik heb iets zo kort klaargemaakt om gemakkelijk uit te leggen aan de luisteraars. Dus de Paulus Danei werd geboren in 1694 in het Italiaanse Piemont. Toen hij 26 jaar was, verscheen hem de heilige Maagd Maria, gekleed in een zwaar habit, met het teken van het lijden van Jezus op haar borst, een kruis en een hart met het opschrift Jesu Xpi Passio, dat betekent het lijden van Jezus Christus. Zij droeg hem op in orde te stichten waarvan de leden gekleed in een gelijkaardige pij voortdurend in hun hart de gedachtenissen van het lijden van Jezus zouden bewaren. In latere visionen ontving hij verlichting en aanwijziging met betrekking tot de kloosterregel en het apostolaat. Als predikant sprak Paulus vaak over het lijden van Jezus en over Gods barmhartigheid. Hij moedigde mensen aan om dagelijks over dit mysterie te mediteren. Hij wist dat niet een kortstondige ontroering, maar een verdurende praktijk het gebed tot ware bekering kan leiden. Hij was ervan overtuigd dat iemand die vaak terugdenkt aan alles dat Christus heeft geleden, zeker trouw zal blijven aan Gods wet van liefde. Hij moedigde ook aan om eigen lijden en moeilijkheden te verbinden met het lijden van Jezus. Op Monte Celio in Rome, vlak bij de Colosseum, staat een klooster met een basiliek uit de vierde eeuw, gewijd aan de heilige Johannes en Paulus. Paus Clemens XIII besloot dit klooster te schenken aan vader Paulus en de passionisten. Op het feest van de heilige Johannes en Paulus bezocht paus Clemens XIII de nieuwe residentie van de kloosterlingen en verbleef lange tijd in de cel van de vader Paulus. Dit was hun laatste ontmoeting op aarde, want kort daarna overleed de paus. Ook zijn opvolgers, paus Pius VI, bezocht kort na zijn verkiezing de passionisten en vroeg om naar de cel van de vader Paulus gebracht te worden. Dezelfde paus kuurde op plechtige wijze de congregatie van de passionisten goed met de bul pla clara virtutum exemplo van 15 september 1775 en Berlin de har tar leike genaden en privileges. De helige stichter kon nu in vrede tot de hier gaan. Dit gebeurde op 18 oktober 1775. Hij overleed op 81-jarige leeftijd. Zijn stoffelijk overschot rust in Rome, in de basiliek van Sint Jan en Sint Paulus. Vader Paulus van het Kruis werd in 1853 zalig verklaard en in 1867 heilig verklaard door Paus Pius IX.
Dus de heilige Paulus van het Kruis leefde van 1694 tot 1775. Een hele tijd eigenlijk voor moeder Martha.
Ja,
maar ze zijn over de tijd heen echt verenigd in die spiritualiteit van de passie, hè? Die moeder Martha ook ontvangen heeft. Zou u daar wat meer over willen vertellen, over die spiritualiteit van de passie, wat dat concreet betekent? Het is geen verheerlijking van het lijden, maar het is een...
Ik denk dat, zoals van de tijd van de heilige Paulus, die onze lieve vrouw heeft aan heilige Paulus gelaten zien, dat zij graag, dat komt een congregatie die gaat nadenken naar, over de lijden en liefde van haar zoon. En dat is, ik denk, hetzelfde van de tijd van moeder Martha. Van de tijd van onze stichteres Maria Magdalena, dat elke tijd heeft een geroep om terug te gaan naar die liefde die God heeft ons geschonken door zijn zoon, Jezus. Af en toe, ik denk over de hoe grote liefde is van God. Of een mens kan dat goed beseffen. Of we kunnen goed begrijpen wat inderdaad de liefde van God is voor ons. Af en toe, ik denk aan de... Als Abraham moest zijn zoon offeren, Isaac, en ik heb soms gedacht dat God heeft niet gelaten doen dat wat Abraham moest doen, dus de dood maken eigen zoon. En God zelf heeft voor ons eigen zoon, Jezus, gelaten dood te maken door die mensen. Dus ik onderstel dat zo voor heilig Paulus, voor Maria Magdalena, voor Madre Martha. En ik denk dat nu veel heiligen die leven in deze tijd, dat de liefde van God is zo groot, die is verschenen op de kruis. Soms wij zeggen dat de kruis van Jezus, de dood van Jezus, is de beste geschenk van ons. Wij willen nu dikwijls en waarschijnlijk iedereen ver van de lijden te zijn. Hè? Maar wij zien dat de lijden van Jezus is de enige weg om terug te gaan bij God. Hè? Dat is de weg die Jezus laat ons zien. Hoe is de kortste weg om terug te gaan bij God? En dat is niet zo dat iedereen moet lijden om terug te gaan naar de hemel bij de Vader. Maar dat wij moeten niet negeren, dat wij moeten niet zeggen dat de lijden is niet goed. Jezus heeft ons gelaten zien dat door de lijden wij kunnen niet alleen hemel verdienen, maar ook door onze lijden, wij kunnen hemel verdienen voor andere mensen. Zo, moeder Martha heeft wel geleden. Maria Magdalena ook, door haar verlies van haar kindjes, hè? Drie meisjes. Ik weet het niet wat betekent een kind verliezen. Ik weet het wat betekent een papa verliezen zoals jonge man van 38 jaar. Ik weet het welke pijn is in een hart als u verliest iemand u dierbaar. En soms komt een roep in uw hart dat God, waarom heb u dat gedaan? Waarom mijn papa moest vertrekken? En soms u zegt, ik ga alles doen wat u wilt, breng maar terug, mijn papa. Maar als u op een bepaald moment beseft dat alles in ons leven komt om niet ons kapot te maken, maar ons laten te groeien, dat u begrijpt dat zo in de leven van alle heiligen, Paulus, Maria Magdalena, Madre Martha, dat iedereen kan eigen moeilijkheden en moeilijke momenten en lijden aan God offeren samen met de lijden van Jezus. En dat brengt altijd de vruchten. En ik ben van overtuigd dat dat is zo. Dat ik wil niet zeggen dat lijden is zo gemakkelijk. Dat is niet. Maar als wij offeren onze lijden aan God, dat kan die lijden een stuk gemakkelijk worden. En als wij dragen onze kruis samen met Jezus, dat is nog gemakkelijker, ik kan zeggen. Ook als soms is zwaar en moeilijk. Ik wil niet zeggen dat lijden is iets goed. Ook Jezus zelf heeft niet gewild dat de mensen lijden. Daarom heeft zoveel mensen genezen, zoveel mirakels gedaan. Niet allemaal, niet aan iedereen die was bij hem gekomen, maar toch heeft hij laten zien dat de lijden is niet de wil van God. God wil dat wij zijn allemaal gelukkig. Maar ik zie nu dat wij hebben een zuster die kanker heeft en zij lijdt. En soms ik ben zo onmachtig om haar te helpen. Ik geef haar een medicatie om haar te helpen. Maar dat is niet altijd genoeg. En ik zie dat soms wij willen zo veel mogelijk en zoveel van alles te doen om lijden weg te gooien, maar wij staan niet dicht bij die mensen. En soms die hebben niet nodig die pilletje, ook als de lijden is groot, maar dat iemand staat naast de bed en brengt voor hand en zegt, ik ben met jou. Ik wil u helpen, ook als ik ben zo onmachtig. En ik denk dat ik besef dat veel mensen nu hebben nood van iemand die kan hem luisteren. Soms niet veel doen, omdat wij denken dat wij moeten altijd doen, iets doen, werken, iets veel doen. En wij zijn zo, ik kan zeggen, verloren in die altijd te doen, te werken, dat wij vergeten, dat wij zien niet dat mens die staat naast ons, heeft ons aanwezigheid nodig. En ik denk dat is nog grote lijden van alleen de pijn van de lichaam.
En weet je nog wat de stichteres Maria Magdalena Frescobaldi zag in de ziekenhuizen. Hè, van het lijden is niet alleen het lijden van de wonden en de ziekte, maar vooral het lijden van de ziel eigenlijk.
Ja, inderdaad. Ja. En zij was getroffen door dat. En zij heeft gezien dat als zij gaat laten zien aan die meisjes de liefde van God, die zij kan op haar manier laten voelen aan die meisjes, dat pas dat kan een verandering brengen in ons leven. En inderdaad, dat is zo gebeurd dat eerst vier meisjes, die waren zo gevoeld door de liefde van God, die hebben gezien in Maria Magdalena, dat die hebben gewild hun leven offeren aan God. En zo is begonnen, onze congregatie. Mm-hmm. Met vier meisjes die hebben gewild hun leven volledig offeren aan God.
Ja. Het was me bijgebleven dat u zei, het lijden dat ze zelf heeft meegemaakt, Maria Magdalena, door het verliezen van haar kinderen. Ze heeft haar hart niet gesloten, maar ze heeft juist haar hart geopend eigenlijk. Zoals Jezus ook aan het kruis.
Ja, inderdaad. En de zusters vertellen, ja, in de schriften, hebben verteld dat zij was moeder, echte moeder, voor hun. Hè? Dus zij heeft haar kindjes verloren. Hè? Zij had niet die kindjes, maar haar hart was helemaal geopend aan die jonge meisjes, aan die jonge vrouwen. Die hadden echt liefde van moeder nodig. Hè? En ja.
Ja, en bij moeder Martha ook uiteindelijk, dat is iets dat u zei, dat al de mensen die haar gekend hebben zo bijgebleven is, hoe beschikbaar zij was voor iedereen die eigenlijk naar haar toe kwam.
En moeder Martha was altijd klaar voor mensen te luisteren. Niet alleen die kwamen bij haar, maar ook via telefoons. Lange uren moeder Martha heeft gesproken met de mensen. En ja, zij heeft ook enorm veel brieven geschreven. Dus dat betekent dat, zoals Jezus op de kruis, moeder Martha was ook altijd met haar armen en hart geopend voor iedereen, maar ook voor haar medezusters. Haar medezusters hebben geweten dat altijd, als was iets of gewoon als hadden nodig een raad, als hadden nodig iemand die kon alleen heeft geluisterd, dat was mogelijk altijd bij moeder Martha te kloppen en zij heeft altijd goede raad gegeven of geschonken. En zuster Etienne heeft verteld dat als moeder Martha wist niet in die moment wat antwoorden, zij heeft of die dag later of volgende dag altijd een prentje geschonken met de antwoord aan die problemen of aan die vraag die de zusters hebben gevraagd. Dat was zo mooi.
Tajemnicą wypełni mnie.
Welkom terug, beste luisteraars in de Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met zuster Kasia, zuster passionist van de heilige Paulus van het Kruis, evenals moeder Martha van de Putten, stichteres van het klooster waar zuster Kasia intussen sinds 18 jaar woont. Zuster Kasia, u vertelde hoe de zusters passionisten in de jaren 90 in Polen terechtkwamen en dat u eigenlijk de 11e zuster was die bent binnengegaan in de jaren 90 daar. U was nog een zeer jong meisje. Waarom hebt u zich aangetrokken gevoeld tot de congregatie?
Dus dat was zo dat, zoals jonge meisje, ik heb een keer zo... Ik was altijd in de parochie zo bezig. Maar ik was op de retreten zo voor jonge mensen, die waren de jonge, niet alleen meisjes, maar jongens ook. En toen waren de zusters passionisten op die kamp van die jonge mensen. En ik heb gevoeld dat ik wil voor God iets doen. Na een keer die ik heb gezien de film over heilige Franciscus. Ik heb gewild zo een beetje gaan in de wereld, zoals heilige Franciscus, en zeggen, ja, God is liefde. Maar ik ben, toen ik was misschien 15 jaar, en ik heb voor mijn deur in mijn huis gestaan en ik heb gedacht, waar ik ga naartoe? Maar God... Als zie dat in één hart komt de wil om hem te volgen, dat God laat niet los die mens. Hè? En zo, een paar jaar later, als ik ben geweest op die kamp, en in die 2 weken, ik had problemen met mijn tanden, veel pijn enzovoort. En toen, ik weet het niet waarom, dat is, dat betekent, dat was wil van God, dat ik een zuster heeft mij gevraagd om of ik wil een zuster worden. En toen, dat was tijdens de aanbidding, en toen ik heb geantwoord, ja, ik wil een zuster worden, maar ik ben te arm. Dus ik kan niet in een klooster gaan. In mijn gedachten was zo... dat om naar klooster te gaan, dat is nodig rijk zijn. En mijn papa was overleden, dus wij waren 4 kinderen. Dus voor mij dat was onmogelijk om naar een klooster te gaan, volgens mijn gedachten. Maar als de zuster heeft zo gevraagd, ik heb gezegd, ja, ik wil. Na die kamp voor jongeren, de zuster heeft gezegd dat zij kwam, omdat ik was nog geen 18 jaar, dus dat was onmogelijk dat ik vertrek van mezelf, van huis. Dus de zusters hebben gekomen bij mijn moeder om te spreken of zij is d'accord dat ik ga een zuster worden. En toen mijn moeder heeft gezegd, maar kan u niet wachten als u gaat 18 jaar worden? En toen ik antwoordde, was even zo stil. Niemand heeft iets gezegd. En in mijn gedachten zijn gekomen die stuk van de evangelie wanneer Jezus roept de apostelen. Bijzonder de Petrus, die laat alles... Die volg Jezus. Hè? En toen ik antwoordde, nee, ik moet gaan nu. Onmiddellijk. Hè? En ja, mijn moeder moest tekenen een toelating. En ik weet het dat... S'avonds na de gebed, mijn moeder heeft die toelating getekend dat ik mag bij de zusters gaan. En... Een paar dagen later, ik ben vertrokken naar de klooster. En God zijn dank, ik ben tot nu toe, zoals een zuster. En ik ben heel dankbaar dat God heeft me bewaard. En dat ik kan vandaag hier zijn. En ja.
Want u was nog geen 18 jaar, dus ja. Welke leeftijd had u?
Ja, ik was... omdat ik ben geboren in december en ik ben in zevende maand binnen in de klooster gegaan.
Dus u was 17 in het jaar, ja. Dus echt nog zo'n jong meisje. En dan bij de fascinistina, omdat u de zusters zo had leren kennen.
Ja, ik heb de zusters leren kennen juist op de kamp voor jonge mensen.
Ja.
En ja, waren de zusters in onze parochie, helemaal andere congregatie. Maar ik heb nooit gedacht om daar te gaan. Dus dat betekent dat al onze lieve hier geeft plannen voor iedereen zoals die wilt. Genoeg dat wij zijn... dat wij staan klaar om aan God roep, als God roept, dat wij antwoorden aan die vraag van God om hem te volgen.
Mm-hmm. En hoe kijkt u, want u zegt, ik ben gelukkig dat ik vandaag de dag zuster ben binnen de congregatie. Ja, u bent in Italië geweest, in België intussen al 18 jaar. Hoe kijkt u naar het feit dat er nu een samenwerking komt met Radio Maria? Is dat voor u ook een beetje, hoe zal ik zeggen... U zegt, ik had altijd verlangen om ook te verkondigen eigenlijk dat God liefde is. En dat heeft u ook al gedaan als zuster tot nu toe. En hoe kijkt u nu naar de samenwerking met Radio Maria in dat perspectief?
Ja, ik ben heel echt blij, echt gelukkig. Dat onze klooster kan een stukje huis geworden voor Radio Maria. En wij zijn blij dat Maria is heel belangrijk voor onze zusters. Wij noemen Maria zoals onze eerste overste. En ook in elke communiteit, Maria is een... Niet alleen een moeder van Jezus, maar onze moeder en onze overste, ik kan zeggen. En ik denk dat voor mij persoonlijk, maar ook voor de hele gemeenschap, dat is iets echt een speciale geschenk van God. Wij zijn blij dat wij kunnen verder hier blijven, verder hier getuigen van de liefde van God, die gaat door de Maria nog meer verspreid. Maria voor ons is iemand die brengt ons altijd naar Jezus. Dus ik hoop dat alles wat komt nu, dat gaat nog meer ons gelukkig maken en meer gelukkig maken ook de mensen die hopelijk kunnen komen bij ons om onze klooster, maar ook de nieuwe studio van Radio Maria te bezoeken. En ja, en ik hoop dat gaat alles nog altijd meer en meer bloeien en en mooi worden. Dat is mijn wil van mijn hart en wil van hart waar heel onze gemeenschap. En ook onze algemene overste is heel blij dat wij kunnen samen met Radio Maria werken en dat onze klooster gaat dienen voor de Radio Maria.
Over het hart gesproken, de congregatie heeft ook eigenlijk als hoe zeg ik dat, symbool, het hart van Jezus met een kruis ingeplant, waarin staat Jezus Christus Passio.
Jezus Pi Passio. Dat betekent dat de passie van Jezus, de lijden van Jezus, staat in onze harten, op eerste plaats. Dus zoals Maria Evangelische Paulus gevraagd, om die congregatie te stichten, om altijd te denken over de passie van Jezus. Ja? Hoe precieus is de passie. Hoe kostbaar is de passie van Jezus. Dat door de lijden van Jezus Wij zijn verlost. Verlost, ja. En dat... de liefde van God is zo... hoe noem dat? Ik vind geen woord. Verspreid, ik kan zeggen. Dat is de witte kruis op witte hart. Witte, dat wij denken over iets goed, iets mooi. Hart, dat is liefde. En witte kruis betekent dat wij denken niet alleen aan de lijden van Jezus, maar ook aan de verrijzenis. Omdat verrijzenis, dat is zo, lijden van Jezus zonder verrijzenis, dat was geen zin. Maar God, het laatste woord is altijd aan God. En de dood geeft niks meer de kracht, maar de liefde en, komt altijd boven. En de liefde van Jezus voor mensen, liefde van God en de liefde van de Heilige Geest, die is, ik kan zeggen, verspreid op de hele wereld. En dat, ja, ik hoop dat dat komt altijd meer en meer in de wereld, de vrede, door die liefde die wij kunnen experientie maken van elke mens die komt bij ons. En hopelijk zo de luisteraars van Radio Maria kunnen ook bezoeken, niet alleen Radio Maria, maar ook de graf van moeder Martha.
Ja, we zijn hoe dan ook verbonden nu in een gedeeld apostolaat van verkondigingen van de blijde boodschap.
Ja.
Zuster Kasia, wij kijken er eigenlijk, ik denk dat ik in naam van iedereen hier mag spreken, we kijken er heel hard naar uit. En ik wil u heel hartelijk danken om de tijd te maken om onze luisteraars en mij ook meer bekend te maken met jullie spiritualiteit, met jullie apostolaat, met jullie aanwezigheid hier in België. En tot heel binnenkort.
Ja, dank u en tot zo vlog.